Het komt allemaal samen zo vandaag. Maar daarover straks meer, denk ik. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanochtend wil ik namelijk een Bijbelgedeelte met jullie lezen. Nou ja, waar ik in de eerste plaats vooral zelf heel erg door bemoedigd word. Sterker nog, woorden die ik eigenlijk in deze fase gewoon even nodig heb. En ik hoop ook dat ze u, en ik hoop ook dat ze jou, hoe oud of jong je ook bent, mogen aanmoedigen en tot je hart mogen spreken. We vinden ze in het laatste gedeelte, in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21. Johannes 21, versen 2 tot 14. En we komen daar de geschiedenis binnen nadat Jezus is opgestaan. En dan gaat de camera als het ware zo naar het meer van Galilea, of zoals het er dan in de tekst staat, aan de zee van Tiberias. Ik tik. Ik ga kijken of die doortikt. Checken het zo even. En daar staat dit inderdaad. En aan die zee waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, we gaan met je mee. Ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En dan zei hij tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, en dat was Johannes die dat zei, het is de Heer. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, tenminste op zijn onderbroek zoals die vissen dat deden, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu in land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Jezus zei tegen ze, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. En Jezus kwam, hij nam het brood en gaf het hun, en ook de vis. That's it. Is dit niet, vind ik, zusters en broeders, zo'n prachtige geschiedenis. En vooral ook hoe die zich dan zo langzaam ontvouwt.
Ja.
Het begint met een bootje op het meer van Galilea. En daar zitten discipelen van de Jezus in en die zijn aan het vissen. En dat is raar, dat is vreemd. Niet zozeer dat het discipelen van de Heer Jezus zijn, maar dat ze in dat bootje daar zitten. Ik bedoel, naar alle dingen hè, die discipelen de afgelopen weken, maanden, jaren hadden meegemaakt en gezien en gehoord en weet ik wat allemaal, zou je denken, misschien zelfs wel, misschien wel verwachten, dat ze hevig in de weer zouden zijn en enthousiast allerlei dingen zouden gaan doen en vertellen. Maar ze hebben Jeruzalem verlaten en ze zijn teruggekeerd naar waar ze vandaan gekomen waren. Galilea. En daar ging Petrus datgene doen wat hij altijd daarvoor al had gedaan. En waarvan hij wist dat hij er goed in was. Vissen. En dat was voor hem heel vertrouwd. En dat oude leven, dat trok hem weer terug. Wat hij allemaal had meegemaakt in die tijd daarvoor, dat was heftig. Het was voor hem ook ingrijpend. Vaak verwarrend. Het was zwaar. Ook soms heel onbegrijpelijk. En dus, ja, dus is hij maar teruggegaan naar het oude vertrouwde. En eerlijk, toen ik dit las, dacht ik, ja, snap ik wel. En misschien herken je er zelf ook wel iets in, en ik hoop het. Dat je probeert, en dat je doet. Weet je wel, dat je gewoon als discipel, dat je Jezus wilt volgen. Maar dat er soms wel, ik weet niet of u het kent, maar dat er soms momenten zijn, of misschien zelfs langere fases, dat het soms zo tegen zit, dat je het gewoon even niet meer weet. Je doet je best, desondanks, en je zet door, en je ploegt, en je slikt. Maar als je het net ophaalt, zit er niks in. Dat je net als Petrus met zijn netten, bijvoorbeeld niet begrijpt dat, nou ja, heel praktisch, dat jouw portemonnee, of jouw accu, of jouw hart niet gevuld is. En als er dingen in het leven van volgelingen van Jezus, van ons, soms of misschien zelfs wel vaak, niet zo gaan als dat wij wellicht verwachten met elkaar, dan kunnen we wel eens gaan denken dat ja, dat oude leven eigenlijk een stuk makkelijker was. Begrijp je wat ik bedoel? Als het tegen zit, of misschien zelfs wat erger dan dat, dan kan die gedachte wel eens opleven. Misschien als ik hier een goede borrel zuip, dat het dat helpt om op te lossen. Dat. Misschien voel ik me wel opgelucht als ik een keer stevig van me afvloek. Misschien als ik even wat afleiding zoek op www.seks.com. Of als ik even heel veel geld uitgeef. Of me eens even super vol prop. Misschien, weet je, als we teruggaan naar ons vroegere leven, dan hadden we al dat gedoe niet als volgeling van Jezus. En ja, hè. Dat oude leven, gemeente, is soms heel aantrekkelijk. Het wil ons terug hebben. Kom. Petrus voelde zich er misschien wel weer op zijn plek. Terwijl Jezus hem juist uit dat leven had weggeroepen. Sterker nog, zelfs op diezelfde plek daar. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep. Toen hij Simon en Andreas zag, de broer van Simon, die hun netten uitwierp in het meer, het waren vissers. En Jezus toen tegen hen zei, kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. En ons, geliefde zusters en broeders, heeft hij net zo uit het oude leven weggeroepen. Kom, achter mij aan. En leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Ja, daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude, dat is juist voorbij gegaan. En alles is nieuw geworden. En ik weet het niet, maar onze Petrus, wat ook precies de reden is geweest, hij is wel weer teruggegaan naar het oude leven. En weet je, het was niet het enige. Hij nam ook nog eens een keer een paar andere van zijn discipelen daarin mee. En als wij fouten maken, of als wij soms een beetje afdwalen, dan gebeurt het ook nog wel eens dat wij ook daar anderen in meenemen. Gevraagd of ongevraagd. En ik snap heel goed, hè, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat Petrus iets verkeerds van plan was of iets in die geest. Hoeft niet. Het kan ook zo zijn dat hij er ontzettend last van had, dat hij Jezus 3 keer verloochend had en zich daarom nu maar terugtrekt op het meer. Of misschien zat hij door alles wat er was gebeurd en wat hem op hem af is gekomen, er doorheen. En koos hij op dit moment gewoon de weg van de minste weerstand. Ik ga vissen. Of misschien was hij gewoon van plan om fulltime het vissen weer op te gaan pakken. Hij was er goed in. Ik bedoel, hij wist echt wel wat hij deed daar. Maar hoe dan ook, hij ving helemaal niks. Niet het grootste talent van de wereld kon zorgen dat er ook maar 1 visje in het net terecht kwam. Hoeveel ervaring ook, het net bleef leeg. Want de Heer had Petrus niet geleid om terug te gaan, om te gaan vissen. Jezus wist echter precies waar zijn discipelen zich bevonden en ook wat ze aan het doen waren. Hij wist wat er in Petrus hoofd en hart speelde. Dat hij speelde met het idee om terug te gaan naar zijn oude leven. En daar misschien wel een aantal van die andere discipelen in mee te nemen. En dus is Jezus naar ze toegekomen in deze geschiedenis. Hij had ze destijds natuurlijk niet gered en niet geroepen om dan uiteindelijk maar weer de bootje in te stappen en gewoon weer te gaan vissen en that's it. Nee joh. En hetzelfde geldt voor mij, hetzelfde geldt voor u en voor jou. Wanneer we echt bij Jezus horen en van het pad afdwalen, of een beetje van het padje af zijn, of we doorheen zitten en ons misschien wat terug willen trekken, of als je inspanning voor niets lijkt te zijn, als je uit frustratie of uit verdriet de boel wil laten, toch laat Jezus je niet alleen. Hij liet wel toe dat de discipelen een beroerde nacht hadden. En dat ze helemaal niks vingen. Dat de vissen wegbleven. En dat hun tripje een teleurstelling zou zijn. Weet je, en ook onder ons zijn er mensen die op een plek zijn waar ze eigenlijk niet zouden moeten zijn op hun weg van discipelschap. Die zich daardoor ongelukkig voelen, leeg voelen, wat soms alleen nog maar meer frustratie of meer weglopen van Jezus teweeg brengt. Zo werkt het soms. Maar ook zijn er die door spijt of die door schaamte zich een beetje terugtrekken. Omdat ze niet steeds daarmee bezig willen zijn, want dat doet natuurlijk van alles met je. Met je zielenleven. Of, zoals ik. Al een langere tijd zit ik niet zo heel lekker in mijn vel. En Rut noemde het mijn terugkerende winterdip. Dat blijkt in de praktijk ook echt te bestaan. Maar dit jaar is het wat meer dan dat, lijkt het. En zelfs mijn Philips Daylight naast mijn monitor werkt niet op dit moment. Maar het zijn niet alleen maar die donkere dagen. En het is niet alleen maar die scheidregen. Ja, het zegt natuurlijk ook wel wat dat je dat zo noemt dan. Het is ook niet alleen maar onze hartstikke mooie, jonge, nieuwe pup. Die wel heel veel aandacht vraagt. En als je dan telkens weer geduldig moet zijn, positive reinforcement. Je mag niet de pekleider zijn. Nee, je moet rustig. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Ah, dat mag niet. Weg, hou op. Maar je reageert dan soms zo, dat je denkt, hey, waar komt dat vandaan? Maar nog meer. Als ik Radio 1 luister, kan ik beter maar niet meer doen, denk. En dan hoor over stumpers die door een aardbeving of door een geflipte terrorist gruwelijk om het leven komen. Hè? En als ik hoor van het politieke gekonkel en slinke praktijken van de onder- en de bovenwereld, dat onrecht, dat echt hoog tij viert, luister maar eens. En waar heel veel mensen dan ook nog mee wegkomen. Of een tikje op de vingers krijgen. Ah. En dat onze maatschappij, dat ons bepaald nieuws voorgeschoteld wordt, wat hartstikke geframed is. En dat het steeds duidelijker wordt, pas nog een heel item op Radio 1, dat feiten, echte feiten, er bijna niet meer toe doen. Al is er helemaal geen Noordkap meer, alles weggesmolten. Nee joh, niks aan de hand. Maar ook de pijn, maar ook het verdriet en de moeite die er onder ons zijn. Bij ons in de gemeente. Dat ik mensen soms zie worstelen om het juiste te doen, maar dat het ze bij de handen afbreekt. Het onrecht en het gekonkel dat wij elkaar soms ook aandoen. En dat ook onder ons soms zelfs feiten of de Bijbel er soms niet meer lijken toe te doen. De onderdachte modder die er onder ons ook soms gegooid wordt. Naar een zangleider, naar een oudste, naar een parkeerwacht, naar een kinderwerker. Natuurlijk, en dan probeer je sturing aan te geven. Je probeert een luisterend oor te bieden. Je probeert toch maar weer uit te leggen, toe te lichten, mee te lopen. Om toch maar weer vanuit mijn rol als voorganger, vanuit mijn rol als vader, vanuit mijn rol als vriend, geduld op te brengen. Maar er zijn soms momenten, gemeente, soms fases, en misschien herken je het, dat als je je netje van geduld, of van rust, of je netje van toch maar weer de wijs te zijn, of je netje van positief zijn omhoog haalt, dat het leeg is. En dat is soms best frustrerend. En soms wil ik mijn portie wel eens een fikkie geven. Ik heb wel eens tegen Rut gezegd, ik ga op de vrachtwagen, joh. Het is best. Of zo van, hier, neem jij de hond nou maar even. Huppeta. Neem jij dat telefoontje nou maar even aan. Slik jij die modder nu maar een keer. Nou, dat. En dat is zoals ik me de afgelopen tijd voel, gemeente. Niet continu. Er zijn ook hele mooie momenten. Dus, onderstreept, maakt u zich vooral geen zorgen. Het gaat weer voorbij. Er zit niet een burn-out aan te komen of zo, niets van dat. Maar het is er wel. En eerlijk, ik zou wel willen dat ik gewoon een knop kon omzetten en dat dan over was. Snap je wat ik bedoel? Zo'n tjik, hè hè. Ja, dan zijn er natuurlijk wel mensen die soms denken, ja, maar Marco joh. Maar dat doet Jezus ook. Als jij je netten ophaalt, dat Jezus jou van de kant toe zal roepen, joh. Je moet gewoon goed luisteren. Je moet vertrouwen hebben. Je moet geloof hebben. En weet je, en daarop zeg ik, amen. Amen, tuurlijk is dat zo. Maar lieve zussen en broers, het is ook zo dat ik dat op dit moment gewoon lastig vind. Dat er op allerlei terreinen van alles speelt. En ook omdat ik door die figuurlijke scheidregen de waterkant niet goed zie. Dat. Weet je, na de opstanding van Jezus, wordt Jezus soms niet herkend. Die mensen, die twee, die met het hoofd naar beneden toe, teleurgesteld, naar Emmaus toe lopen. Ze herkennen hem niet. De mensen die uit het lege graf komen, herkennen hem niet. En ook hier, op dit meer, vanaf het bootje, herkennen ze hem in het begin niet als hij daar aan de kant staat. De discipelen herkennen hem niet toen hij vroeg, hebben jullie geen vissen? Nee, ze hebben geen vissen. Nee, de netten waren leeg, joh. Weet je, en wat ook Petrus oorzaak was, dat hij teruggegaan was om te gaan vissen, dat weten we niet. Wel weten we dat Jezus het wist. En hij zocht hem op. En dat, gemeente, is wat mij zo bemoedigt aan deze geschiedenis. Dat Jezus weet waar ik ben. Dat Jezus weet wat ik voel. En dat weet hij van jou ook. En van u ook. Hij weet wat er door je heen gaat. Hoe leeg jouw netten soms ook kunnen zijn, weet je. Net als bij die discipelen op dat bootje daar op het meer, die geen enkele vis in hun net hadden. Maar, gemeente, Jezus weet waar de vissen zijn. En hij is gekomen om de situatie daar om te draaien, te herstellen. Om weer hoop en weer richting te bieden. Weet je, misschien was Petrus van plan om terug te vallen in zijn oude leven, ik weet het niet. Of wilde hij inderdaad gewoon vluchten, uit pijn en schaamte, omdat hij Jezus had ontkend. Of misschien zat hij er gewoon even helemaal doorheen en trok hij zich terug. Wat dan ook, of hoe dan ook, je ziet er niets van terug als Jezus hem opzoekt. Bij Jezus geen verwijt, geen boze blik, niet als ze op hem afkomen. Niks. Nee, hij vertelt hen waar ze hun netten moeten uitgooien. Ja. Maar heb je ook de vangst gezien? In de tekst staat: grote vissen, 153. Met andere woorden, Jezus gaf ze een overvloedige vangst. Jezus wist waar de zegeningen zijn ook voor jouw leven. Voor die van hen, maar ook voor die van jou en mij. Hij weet het. Het verschil, mensen, tussen leegte en tussen overvloed was de breedte van een bootje. Dat maakte het verschil. Jezus wees hen erop, die ging naar ze toe waar ze hun netten uit mochten gooien. Jezus wees erop waar de zegeningen zijn. Dus met andere woorden, Jezus weet wat wij nodig hebben. Hij weet het. Al weet ik het zelf soms niet met fases. Maar dan is natuurlijk wel de vraag aan mij en aan jou en aan ons. Staan we open dat Jezus zich aan ons bekend maakt? Sta je daar open voor? Zijn we bereid om hem te ontmoeten? Om uit te zien naar hem? Ben je daar klaar voor? Ik weet niet hoor, maar het kan best zijn dat ik misschien wel door alle drukte, of door mijn gemoedstoestand, of teleurstelling, of wat dan ook, Jezus gewoon niet herken. Dat kan. Of misschien is hij nog onderweg en staat hij nog niet aan de kant. Kan ook. Maar ik bid echt dat ik hem daar snel weer mag zien, gemeente. En als het dan gebeurt hier in deze geschiedenis, vind ik het zo mooi dat Petrus dan in het water springt. Maar wat je in de film niet terugziet, dat lees je wel in de tekst, dat niet gelijk sprong. Maar het deed zijn mantel om. Want let op. Hij kon niet op die manier bij Jezus komen, in zonder broek, zeg maar. Hij deed eerst zijn mantel aan. En toen vroeg ik me af, ja, welke mantel heb ik aan? Of welke mantel hebben wij aan? In Jesaja lees je in dat kader dit. Echter, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Het is goed om ons af te vragen of er niet wat tussen ons en de Heer Jezus in staat. En als dat zo is, beleid dat dan. Maar ook in de heerlijke wetenschap, gemeente, dat er vergeving is. Doordat wij in Christus zijn. omdat we met hem omkleed zijn. Of zoals Jesaja het zo mooi zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. En Petrus, die kon niet wachten totdat het bootje aan kant was. Toen hij wist dat het de Heer was, deed hij zijn mantel aan en tjoep, hij sprong het water in. Dag Petrus. En u? En jij, bijvoorbeeld wij, die met de Heer omkleed zijn, hebben wij datzelfde verlangen, vroeg ik me af, om de Heer Jezus te ontmoeten? Nou, ik wel. Ik verlang er ontzettend naar. Niet alleen maar omdat er geen veroordeling is, mensen. Maar in mijn geval, op dit moment, ook vooral hierom. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Daar, mensen daar, op het strand, heeft de heerser van het heelal een ontbijtje voor ze klaargemaakt. En hij nodigt ze uit. En het is dat aspect van deze hele geschiedenis wat mij zo gigantisch raakt. Is het niet onvoorstelbaar hoe ver Jezus gaat om voor ons te zorgen? De Zoon van God had een vuur gemaakt en een ontbijt voor zijn discipelen. Weet je, en dat indrukwekkende tafereel, dat zal bij Petrus vast herinneringen opgeroepen hebben. Van een paar jaar ervoor. Toen Jezus daar op diezelfde plek, maar dan in zijn bootje stond en de netten bijna gesprongen waren van de vangst. En dat Jezus zei, kom. En hier op het strand herinneren die brood, dat brood en die vissen aan de hongerige gemeente die Jezus voedde. Dat hoogtepunt in het leven met Jezus van Petrus. Wauw! En het vuur zullen Petrus vast teruggebracht hebben naar de avond waarop hij op die binnenplaats zijn handen bij het vuur warmde, maar vervolgens Jezus 3 keer verloochende, het dieptepunt. En terwijl dat allemaal door zijn hoofd zo gaat, zegt Jezus, kom, eet iets. Dat. Kom, mensen, is misschien wel het mooiste woord van het evangelie. Dat reddende woordje, kom, klonk al in het begin bij Abraham, het klonk bij Noach, toen hij zei, kom met heel je huis en ga in de ark. En het klinkt aan het eind in het boek Openbaring, de geest en de bruid zeggen, kom, laat wie luistert zeggen, kom, laat wie dorst heeft, komen, laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft, kom, wie een winterdip heeft, kom. En ook hier. In het hele evangelie van Johannes klinkt dat kom 3 keer toe. Kom en zie, kom en drink, en hier aan het eind van het evangelie, kom, eet. De koning der koningen, de leeuw van Juda, serveert zijn discipelen ontbijt op het strand. Wat een intiem, hè? Wat een liefdevol gebaar van Jezus. Dat hij hier Petrus en de andere discipelen eerst gewoon eten geeft. Voordat hij daarna in hun geestelijke behoeften gaat voorzien. Gewoon eerst even komen. Hij gaf Petrus de ruimte om zich af te drogen. Hij gaf Petrus de ruimte om zich op te warmen. De gelegenheid zo'n om zijn honger te stillen. En om van de aanwezigheid van Jezus te genieten. Dat. Dat is waar ik op dit moment gewoon naar verlang. Dat het moment komt dat ik van mijn bootje met op de boeg winterdip mag afspringen. Dat ik hoor dat Jezus mij uitnodigt om mij op te warmen bij het vuur. Dat hij mijn honger stilt en hij weet wel waarmee. Dat hij mijn hart rust brengt. En dat het vuur van de hoop in mijn hart weer lekker mag gaan knetteren. En dat bid ik niet alleen voor mezelf, dat bid ik voor ons allemaal. Voor jou en voor mij. En gemeente, ik ben vandaag zo open, omdat ik weet dat ik niet de enige ben. En daarom deze preek, gemeente. Zodat we onze oren zullen spitsen en dat misschien vanochtend deze geschiedenis, door deze geschiedenis heen, we die uitnodiging van Jezus aan de kant wel mogen horen met elkaar. Of wat in jouw hart klinkt. Zijn liefde roept ons heel dicht bij hem. Kom. Dus ik zou zeggen, joh, als je het hoort, loop, ren, zwem naar hem toe. Want hij zorgt niet alleen voor de schepping, hij zorgt ook voor jou. In je dagelijkse behoeften, maar ook in het diepst van je hart. En die liefdevolle, trouwe Heer, kom toe, onze lof en eer. Amen. Bert, aan de anderen, laten we zingen.